Nostra vi? Met Christine Bonheur.
Dag dames en heren, op zondagmiddag in 2000 blikken we terug op hoe mensen zich datzelfde jaar 2000 hebben voorgesteld in 1988. De wereld is niet vergaan, maar in de woorden van veel gasten klonk toch angst door. Of ze waren integendeel optimistisch, soms zelfs tegen beter weten in. In ieder geval, Nostrawi neemt de proef op de som en gaat na in hoeverre de voorspellingen zijn uitgekomen. Is dat aardig gelukt, dan krijgt onze toekomstvoorspeller van dienst dit geluid te horen. Was het daarentegen verkeerd, dan heb ik een onverbiddelijke rode knop ter mijner beschikking. Zitten onze kinderen in de toekomst nog op de schoolbanken of verloopt het onderwijs op een volkomen andere, nieuwe manier? Het waren in 88 vragen voor Eddy Bonte, ingeleid door Betty Mellaert.
De school is een voorbereiding op de samenleving, maar ze is daar ook een afspiegeling van. En het onderwijs dat door de veelvuldige hervormings- en saneringsplannen in al zijn voegen kraakt, zoekt dan ook naar soepele structuren om aan de almaar sneller veranderende noden van onze hoogtechnologische maatschappij te voldoen. Hoe zal dat onderwijs er in het jaar 2000 uitzien? Wat is de waarde van een diploma? En welke andere vormen van kennisoverdracht zullen het licht zien? Voor Eddy Bonte, geboren in 1949, journalist en persattaché op het kabinet van het ministerie van Onderwijs, laat ook de Europese dimensie in het onderwijs zijn sporen na. En zal, helaas ook in het jaar 2000, onze typische verzuiling zijn schaduw over het schoolgebeuren werpen.
Eddy Bonte, fijn dat u er weer bij bent, 12 jaar. Welkom in Nostrawi. Wat doet u nu?
Ik ben nu verantwoordelijk voor de communicatie van de Hogeschool Gent. Dus in wezen is er niet zoveel veranderd.
U zit nog helemaal in het onderwijs, tot over uw oren.
Ja, en aan dezelfde kant van de informatiebarrière dan nog. Ja. Ja.
Een proefwerkje. Hoe zit het met uw memorie? Wat heeft u voorspeld in 88? Ik verwacht een volledig verslag.
Wel, het was een nogal hectische toestand tussen twee andere bedrijven door. Maar ik dacht dat ik niet zo erg veel veranderingen ten gronde toen had gezien. Dat is wat ik mij daarvan herinner, maar het kan natuurlijk ook wel heel fout zijn, want dat was maar tussen allerlei andere taken door toen op het kabinet. En dat heb ik ook nooit opgeschreven of zo.
Het siert u. We zullen het samen met u voor het eerst weer beluisteren. U heeft uw visie op het onderwijs uiteengezet in een reeks korte punten. We gaan ze één voor één even beluisteren.
Nou, we zijn in 1988, dus het jaar 2000 is maar 12 jaar van ons verwijderd. Ik geloof niet in grote, spectaculaire veranderingen. Ik denk eerder dat, wat zich nu voordoet, ofwel in het buitenland, vaak Amerika of Engeland enerzijds, en wat zich al heeft doorgezet voor een bepaalde elite anderzijds, kan worden veralgemeend voor het jaar 2000. Ik denk in de eerste plaats aan navorming, waar iedereen een steeds grotere behoefte aan zal hebben, maar dan wel vrij concrete navorming en kortlopend. Ik bedoel, als ik een bepaald computerprogramma nu anno 1988 wil leren beheersen, dan heb ik behoefte aan zo'n heel kortlopend concreet programma en niet aan een cursus sociale promotie zoals die nu bestaat, waardoor ik dus 3 jaar onderwijs moet volgen.
Eddy Bonte, levenslang leren. Een juiste voorspelling, me dunkt, hè?
Ja, het was misschien niet zo'n heel moeilijke, omdat het onderwijs een aantal tendensen moet volgen. Ik heb toch nog de indruk, het is vriendelijk dat u dat belletje laat rinkelen, dat het onderwijs toch wel heel strak tegen die zaken aankijkt. He, dus het formele onderwijs, de middelbare school, maar vooral het hoger onderwijs, de universiteit, zitten toch nog met hele strakke navormingsprogramma's. Je moet dus weer op die schoolbanken gaan zitten. En men belt mij wel eens van bepaalde publicaties om te zeggen, waarom adverteert u niet bij ons met uw navormingsprogramma's? En moet ik telkens om die antwoorden, dat kan ik eigenlijk niet doen, want uw ingenieurs, uw economen enzovoorts, die verwachten van mij vrij kortlopende programma's en ik moet die mensen vragen om alweer 3 jaar te komen studeren. Daarentegen is denk ik, het aantal programma's zeer zeker toegenomen in de informele sfeer. Dus talloze organisaties, tot en met sociaal-culturele organisaties, bieden dat soort dingen aan.
Bedrijven ook, waar iemand
bedrijven werkt. Zeer zeker, omdat ze daar ook brood hebben in gezien en niet op die formele tour gaan. We hebben in het onderwijs altijd de neiging om voor de klas te gaan staan, om daar een langlopend programma voor te schrijven met een theoretische inleiding en een officiële proef. En dan pas is het goed. Daar waar er echt onmiddellijk behoefte aan bestaat, zoals in het bedrijfsleven, men om teven wanneer allerlei opleiding kan volgen, het bedrijf daar ook voor betaalt. Dus ik was misschien wel goed met mijn voorspelling, maar wat het reguliere onderwijs betreft, eigenlijk lopen we daar nog altijd achter, denk ik.
Het verhoogt ook de druk op mensen, hè, om op latere leeftijd nog te moeten bijscholen. Mens is nooit gerust.
Maar ik denk, persoonlijk heb ik de indruk dat er heel veel mythevorming ook mee bezig is. Hè. Kijk eens, als men op elke proclamatie wordt altijd gezegd, hè, proficiat, we hebben u een diploma gegeven, maar eigenlijk betekent het niets. Zo zegt men dat niet, maar eigenlijk komt het daarop neer. Men zegt dan, en nu moeten nog, eigenlijk moeten nu pas beginnen. Ik heb toen tegen mijn directeur vorig jaar gezegd, u moet daarmee oppassen, want eigenlijk ben je aan het zeggen, u komt nu 3 jaar, 4 naar de Hogeschool Gent, en waar dient dat nu eigenlijk toe? Nergens toe, want u moet nu eigenlijk nog beginnen. Dat lijkt mij een bijzonder slechte boodschap die ook het reguliere onderwijs ondermijnt. Nu, wat is daar nu van aan? Ik denk, het is inderdaad correct dat een heleboel zaken continu worden bijgeleerd. Maar als je nu zelf eens 10 jaar of 20 jaar achteruit kijkt, iedereen volgens zijn leeftijd hier aanwezig, dan zal u zelf wel zien dat u enorm veel zaken hebt bijgeleerd. Alleen gebeurt dat niet altijd op een welbepaald tijdstip, op een schoolbank met een certificaat en een stempel erop. U leert een heleboel zaken automatisch bij. En men is, denk ik, de mensen een beetje aan het opjagen. Het is net alsof ik sinds mijn afstuderen in 1972 niets meer heb bijgeleerd. Dat gevoel krijg ik telkens ik hoor van je moet levenslang gaan leren. Ik heb nooit wat anders gedaan en ik vind dat iemand met een academisch diploma ook de plicht heeft om dat te doen. Ik bedoel, waartoe dient dat eigenlijk allemaal anders? Hè? Dus tegen de mensen zeggen van je bent nu 50, hebt 25 jaar op je luie kont gezeten, vind ik eigenlijk een belediging. Want dat is ook niet het geval geweest. Maar men jaagt jonge mensen op en eigenlijk zou men iets anders moeten zeggen. Men zou moeten zeggen op het einde van een onderwijsloopbaan, van je studies, kijk eens, we hebben nu een diploma gegeven. Dat diploma, daar staat eigenlijk niet precies wat je allemaal weet. Hè, van feitjes en zo. Maar daar staat wel op waartoe je allemaal in staat bent. Je vaardigheden. En wij garanderen u nu dat u met die vaardigheden die u hier hebt geleerd, dat u daar nog een heel eind mee verder kan. Nou, een heel leven, dat is misschien al lang voorspeld. Dat zou ik een mooie proclamatie vinden.
Nog een voorspelling voor 2000 van Eddy Bonte over het hoger onderwijs.
In de tweede plaats zal hoger onderwijs zowat een minimum vereiste zijn voor heel wat mensen. En daar stoort het mij dat er nog altijd verticaal wordt gedacht, is ofwel universiteit ofwel hoger onderwijs buiten de universiteit. Wie een van de twee doorlopen heeft of wil overstappen, moet dus helemaal opnieuw beginnen en kan zijn kennis niet valoriseren op het andere niveau. Ik denk dus dat je daar dus met een creditsysteem zou moeten gaan werken en ook met vrije curricula en met korte programma's, zodat iedereen die een bepaalde cursus heeft doorlopen en daar een examen heeft over afgelegd of een toets, dat hij er ook zijn punten voor krijgt die hij dus kan opsparen om met een modulair systeem uiteindelijk een getuigschrift te behalen. Trouwens, in de industrie hecht men niet zozeer alleen maar belang aan alles of niets diploma's, maar kijkt men vrij concreet naar de cursussen die je hebt gevolgd en de dingen die je beheerst.
Eddy Bonte, is dat wishful thinking, dat uitwisselen, contacten leggen tussen hogeschool en universiteit?
Wel, ik vond dat toen een heel leuk idee en ik denk dat het altijd een leuk idee is. Maar de realisatie daarvan, dat is toch nog echt wel, staat nog in zijn kinderschoenen.
Foute voorspelling, ik straf u af.
Mijn vertrouwen was te groot.
Hoe komt het?
Wel, ik denk omdat, dat is moeilijk, hè? Je zit met mensen, hè? En niet met mechanismen. Blijkbaar En ik denk vooral vanwege de universiteit, hoewel ik vanuit de hogeschool dat misschien niet zou mogen. Misschien is dat wel een beetje...
Stout.
Bevooroordeeld, ja. Maar hoe dan ook weigert men vanuit het lerarenkorps ook in hoge mate van... Weigert men een vorming of opleiding te erkennen die men niet zelf heeft gecontroleerd. Ik zal een zeer eenvoudig voorbeeld geven. Wanneer een student naar het buitenland gaat en daar 3 maanden een of ander vak volgt, hij is wel met toestemming vertrokken, laten we dat eerst aannemen, hè, en dan terugkomt en voor dat vak een 16 krijgt, en daar waar hij bij de leraar bijvoorbeeld een 12 gemiddeld had, dan kijkt men daar met enige argwaan naar, hè. Want die Portugese collega bijvoorbeeld, zou die dat eigenlijk wel ernstig doen? Dus wij hebben blijkbaar nog altijd, mijn generatie en de generatie voor mij, maar ook nog na mij, de neiging om alleen maar door de leraar gecontroleerd, persoonlijk gecontroleerd onderwijs als ernstig te erkennen. En dus zijn wij niet in staat om bijvoorbeeld vrijstellingen te verlenen. Dus wanneer ik een cursus Engels heb gegeven aan u... U gaat daarmee later naar de universiteit, zeggen ze, ja, maar dat is van een of andere leraar van de hogeschool, dat zal wel niet ernstig zijn, of omgekeerd. En die tendens blijft, ik denk, omdat wij onderwijs blijven zien als een reistraject. Hè. Je begint daarmee op je 6e, je eindigt daarmee formeel op je 18e, als het enigszins kan op je 23e, en dat moet lineair verlopen. Ja. Daarna ben je binnen. Op die proclamatie zegt men dat wel anders, maar eigenlijk vindt niemand dat ernstig. En daarna moet het nog 1 jaar of 40 op die manier meegaan. En daar geraken wij blijkbaar niet vanaf. Het gevolg daarvan is natuurlijk wel dat niet-formele systemen, het zijn buitenlandse instellingen, commerciële heel vaak, hè, het zijn privé-instellingen, dat die natuurlijk wel op die markt gaan zitten. Want mensen zijn het langzamerhand beu om voortdurend dat lineaire traject te moeten volgen van punt A naar punt B, zonder enige uitzondering, want in België hebben wij een zeer eenvoudig systeem, maar een zeer hard systeem. Als ik dan buitenlands moet uitleggen hoe het onderwijssysteem in elkaar zit, zeggen dat is heel eenvoudig, u behaalt een middelbaar diploma en daarna mag u om het even wat gaan doen. Het zij aan de universiteit, het zij aan de hogeschool. Er zijn praktisch geen beperkingen, nog van plaats, nog van studierichting, om het even wat.
Toegangsexamens.
Dat begrijpt men in het buitenland amper. Niet omdat men daar meer examens wenst, maar omdat men zegt, ja, maar stel dat je op je 17e gestopt bent. Dan ben je in dit land wel verloren, hè? Je bent dus reddeloos verloren, want de aantal alternatieven is ook bijzonder beperkt. Dus blijkbaar houden wij daar nog met heel ons lerarenkorps, onze vakbonden enzovoort, en al onze ouders, al die brave Vlamingen, allemaal tezamen, enorm vast aan dat lineaire systeem, waardoor een eenvoudig creditsysteem, de waardering van wat je ooit hebt gedaan, geen kans maakt. Nu is dat aan het veranderen. Ik denk alleen maar onder de druk der omstandigheden. Er zitten in Brussel tientallen Nederlandse, Engelse, Amerikaanse en langzamerhand ook al Australische instellingen voor hoger onderwijs. En dat zijn niet toevallig deze landen, dat zijn ook landen die commercieel aangelegd zijn met hun onderwijssystemen. Die al cursussen aanbieden, diploma's uitreiken. Ik bedoel niet... De mensen die u een PhD in 4 weken beloven, dat bedoel ik niet, bedoel wel degelijk ernstige vormen.
Niet de European University, hè?
Nee, dus ernstige vorm van onderwijs, maar die dus wel hebben begrepen dat die lineaire vorm van regulier onderwijs van 6 tot 18, dat dat dus eigenlijk tegengesteld is aan wat al die directeuren op de proclamatie namelijk voortdurend zeggen. Van eigenlijk begin je nu pas, want dan moet je heel het onderwijssysteem in een vraag gaan stellen en dan kan je dat ook niet op die manier doen. Dus ja.
Nieuwe voorspelling, Eddy Bonte. De bedrijven kloppen in 2000 op de schoolpoort.
In de derde plaats, wat het secundair onderwijs betreft, denk ik dat die alleen nog maar de basis zal vormen en ook voor de algemene vorming moet instaan. Ik denk bij gevolg dat er een grote wisselwerking zal zijn tussen secundair onderwijs en de arbeidswereld, of dat nu diensten zijn of de industrie. De kennisletage is namelijk enorm groot, en de know-how zit nu eenmaal in een bepaalde sector. Die moeten daar dus ook gewoon halen. De technologische vooruitgang gaat ook zo snel dat scholen moeilijk hun infrastructuur om de paar jaar kunnen vernieuwen. Dus ook daar kun je een samenwerkingsverband rustig uitbouwen. En ook denk ik dat je dan een andere manier van kennis verwerken en kennis opslaan zult moeten gebruiken. Het heeft geen zin om alles nog te proberen te onthouden. Wanneer een machine dat voor jou kan doen, komt er dus op aan van de didactiek, manier van lesgeven, attitude, leraar, leerlingen, dermate te veranderen dat ze dus inderdaad leren, in plaats van leren kennis op te slaan in hun geheugen. Dat veronderstelt dus ook een andere didactiek op school.
Dat klopt wel, hè, die bonte wisselwerking bedrijfsleven onderwijs.
Dat klopt, maar ik luister toch met enige consternatie naar mijn optimisme wat dat betreft. Het klopt zeker, maar alleen, ik vrees ook een beetje negatief. In de zin dat het onderwijs een beetje wordt voorbijgestoken door dat bedrijfsleven. Daardoor wordt ingehaald en ook opzij gezet. Mij blijft toch opvallen dat... Kijk, het is een feit dat een secundaire school, een technische school, zich niet alles kan permitteren, technologisch, en zeker niet om de 5 jaar alles kan vernieuwen. Maar, dus dan moet je wel naar het bedrijfsleven toe. Maar ik vrees dat het bedrijfsleven daar een wat eenrichtingsverkeer van maakt. En dat zint mij eigenlijk niet.
Ze moeten kant en klaar aan de bedrijfspoort verschijnen.
Ja, maar het hangt maar vanaf welk bedrijfstak je voor je hebt. Want de ene willen dus dat we kant en klare werknemers afleveren. En andere bedrijven vinden dat we dus precies dat niet mogen doen. Want dat zij ze wel precies kant en klaar zullen bijscholen. Dus dat de bedrijfswereld spreekt met gespleten tong, om het op zijn Indiaans te zeggen. Althans, ik doe dat verkeerd uit. Verschillende soorten wensen doen daar de ronde. Alleen denk ik dat er daar nog niet te veel wisselwerking bestaat tussen bedrijfsleven en onderwijs. En dat als ze bestaat, dat de school daar achterna hinkt nog altijd. En dus krijgen dus altijd nog wel die klachten, want ze zijn niet voldoende geschoold. Ik denk dat we wel eens af moeten van de illusie dat een middelbare school, technisch beroepsonderwijs bijvoorbeeld, in staat zou zijn om mensen kant en klaar af te leveren. Dat heeft dus geen enkele zin met deze technologische verandering. Het zou heel mooi zijn mochten ze allerlei basisvaardigheden kennen, zich wat kunnen uitdrukken, communicatief kunnen zijn enzovoort. En daarna zien we wel weer, ik denk niet dat het er erg veel toe doet dat we vandaag, of je nu aan de universiteit sociologie hebt gestudeerd of een diploma in de rechten hebt, je hebt wat basiskennis, hè? Je hebt wat basisvaardigheden. En als je dat academisch onderwijs goed hebt begrepen, dan kun je een heleboel kanten uit. En ik denk dat het ook in het middelbaar onderwijs zo zou kunnen zijn, maar ik denk, ik weet niet of ik daar zo correct in was. Ik zie ook dat nu krijg je dat heel dat internet gebeuren. Ook daar hinken scholen weer achter en krijg je denk ik een fenomeen dat ik niet had gezien. Namelijk dat leerlingen hun kennis halen waar ze zit. En men spreekt daarvan streetwise, hè? Men haalt ze op straat en dat gebeurt zeer zeker.
Veel sneller dan de leraar het kan vertellen.
Voilà, dat is wel een probleem. Mijn dochter zal over enkele weken met haar jaarwerk afkomen dat in hoge mate van het internet is gehaald, foto's in kluis. En zal dat met een zekere flair, dat is aan haar karakter, aan de leraar tonen, die zal moeten vaststellen dat hij dat inderdaad niet zou hebben gekund. Nu, dat zou in mijn tijd dus niet mogelijk geweest zijn, ja. Ik zeg niet dat dat slecht is, maar het vertelt toch wel iets over verhoudingen. Dus ik denk dat leerlingen streetwise zijn, maar ook informatie halen waar ze zit. En dat de scholen dat voor een stuk zelfs tegenhouden. Niet zozeer omdat ze dat fout vinden, maar omdat ze er zelf geen greep op hebben. Hè, want die school waar mijn dochter zit, die heeft nu wel internetverbinding. Maar daar heeft mijn dochter nog niet mee mogen werken, want dat zal wellicht niet voor tweedejaars of zo bedoeld zijn. Dus daar is een hele spanning nog. Dan krijgen dus nu een generatie kinderen die de leraar wel een keer zal uitleggen. De leraar zal uitleggen hoe ze kennis kunnen vergaren. Die leraar vindt dat natuurlijk wel geen ernstige kennis of geen ernstige manier om kennis te vergaren. Maar dat is eerder zijn probleem dan het probleem van die kinderen.
Een stuk van uw voorspelling ging er ook over dat we onmogelijk alles zouden kunnen weten en kennen. Dat het de bedoeling zou zijn om zelf te leren waar het te vinden is.
Maar ja, het heeft dus... Kijk, ik ben iemand die nogal erg gesteld is op toch een zekere basisvorming. Ja?
Ja, dat is toch jammer, bedoel.
Ja.
Een soort bagage, algemeen.
Ik vind dus ook dat je moet weten dat we met 10 miljoen Belgen zijn en dat deze staat in 1830 is ontstaan. Dat is toch ergens wel een minimumpakket. Alleen vind ik het bijvoorbeeld compleet overbodig dat men op school in een cursus technologie de leerlingen de kenmerken van allerlei metalen van buiten laten leren. Zonder dat zij die metalen hebben gezien. Dat is nu een zeer eenvoudig voorbeeld. Of dat men ze in een cursus muziek, dat noemen we dan muziek, alle onderdelen van de muziekinstrumenten laat leren, maar geen instrument leert bespelen. Dus dat is het soort kennis waarvan ik zeg, dat zijn dingen die je niet moet leren. Hè? Want ik kan u vandaag vragen om de 36 onderdelen van de Spaanse gitaar van buiten te leren. Alleen heeft dat dus geen enkele zin als u verder nooit wat met de gitaar heeft te maken.
Latijn en Grieks?
Ja, maar Latijn en Grieks zijn ook maar... ik heb het zelf nooit gedaan. Ik ben daar niet gefrustreerd door. Mijn kinderen doen het wel. Dat zijn maar methodetjes. Hè? Als je uit Latijn een bepaalde manier over... Denk van denken over talen kan halen en een bepaalde grammaticale bagage kan halen, die je dan op andere talen zou kunnen toepassen, dat is weer een ander verhaal, dan denk ik dat dat wel nuttig kan zijn. Maar laat ons eerlijk zijn, dit is een middeleeuws overblijfsel, want er zijn natuurlijk ook wel andere manieren om grammaticaal te leren denken. Men zou bijvoorbeeld de hele boomstructuur van onze vriend Chomsky kunnen proberen aanleren en daar met een zekere logica beginnen werken. En alleen zou men waarschijnlijk zeggen dat kinderen van de eerste middelbaar dat niet zouden kunnen. Maar als zij in staat zijn om dat Latijn aan te leren, a rato van 4 of 6 uur per week, dan denk ik dat zij ook in staat zijn om
10 Chomsky... woordjes per dag, hè?
Ja, dan moeten zij ook wel Chomsky kunnen leren, a rato van 1 boomstructuur per dag of een deel daarvan. Dus er zijn wellicht ook... Maar goed, het stoort mij niet... Als dat Latijn gebruikt wordt als een middeltje om een bepaalde manier van denken te ontwikkelen. Wat mij wel stoort, is dat men dus de kinderen opzadelt met een heleboel kennis. Het tegenovergestelde doet zich nu ook voor dat men kinderen een taak geeft, ze naar huis stuurt en zegt, kijk eens, jullie willen toch leren. Wel, voilà, dat is uw taak. Dat is fout. Kinderen moeten daarin begeleid worden. Het is alsof je tegen iemand zou zeggen, op een bepaald ogenblik, hier zijn 5 planken, een hamer... En nog wat materiaal, maken ze een stoel, dit is de handleiding. Daar komt dus geen stoel van. Er zijn bij 1 of 2 mensen die daar toevallig talent voor hebben. En dat ook zonder handleiding wel zouden hebben gedaan. Dus je krijgt nu een tendens waarbij kinderen te veel naar het zelfstandig leren worden gestuurd. En daar helemaal niet in begeleid worden. Zodat ze dus eigenlijk niet weten wat er verwacht wordt. Hun werk is te lang, te breed, te groot, te zwaar. Ze worden dan negatief gequoteerd. Ze hebben te veel illustratie, te weinig. Dus je moet daar een... maar ik denk dat onze leraren daar... dat is misschien een beetje... Dat is niet heel sympathiek wat ik zeg, maar... daar eigenlijk niet gevormd voor zijn. En het dus heel moeilijk hebben om af te stappen van wat ze nu al zo lang doen. Dat is trouwens bij iedereen het geval. Dat is niet alleen het onderwijs.
Wat er te kennen en te leren valt, wordt natuurlijk ook alsmaar uitgebreider.
Maar er zitten ook veel dingen bij die je ook niet moet overdrijven. Ik bedoel, wat maakt het nu uit... Ik ben begonnen met Atari-computers in 1985. Toen ik op het kabinet kwam, moest ik ineens met een DOS-systeem leren werken. En toen ik dat goed beheerste, was het natuurlijk Windows. Hè? Want we zijn aan een derde Windows-versie toe. Dat zijn toch geen dingen die je moet klasseren onder kennis. Dat zijn toch... Een klein kind, en ik bedoel vrij letterlijk, kan leren e-mailen. Een klein kind kan aan tekstverwerking doen. Zij dat het niet goed zou kunnen leren. Typenwees, gebrek aan vingervaardigheid. Er zijn een heleboel dingen die daar niets mee te maken hebben, maar de bereidheid om te zien dat een nieuw computerprogramma, dat niet iets is wat bedreigend is, dat het iets is wat je spelenderwijs kan leren, als je het nodig zou hebben, dat is een houding die je zou moeten aanbrengen. Ik ken mensen van 30 jaar die wanneer ze nu met een volgende Windows moeten beginnen, nu al zeggen van, alweer, terwijl dat het iets zou kunnen zijn dat automatisch gebeurt. Dus je moet mensen houdingen aanleren, maar je moet ze ook nieuwsgierig maken natuurlijk. Hè? Dus de eerste taak van een leraar zou toch moeten zijn om kinderen nieuwsgierig te maken naar dingen. En ik heb nog nooit gemerkt bij kinderen dat nieuwsgierige kinderen na 6 maanden zeggen, nu weten we genoeg, we hebben geen nieuwe methodes meer nodig, we hebben geen zin meer om bij te leren. Ik denk dat net het omgekeerde gebeurt. Maar je moet ze nieuwsgierig maken en niet afstraffen.
Thuis leren, maar ook in het buitenland. Dat zou schering en inslag zijn in 2000, volgens Eddy Bonte.
In de 4e plaats hebben we wellicht meer behoefte aan afstandsonderwijs onder allerlei vormen. En zowel telecommunicatie als de computer kunnen daar veel bij helpen. Mensen kunnen op het gelijk welk moment worden bediend op de plaats waar ze werken of wonen. Op het moment dat ze iets willen bijleren. Dus ook daar moeten de structuren van klassen, lesuren, vrije dagen enzovoort gewoon worden doorbroken en informatie worden beschikbaar gesteld voor wie dat wil, wanneer men dat wil. Mijn vijfde punt dat ik zie, dat is een Europese dimensie, als ze al niet internationaal wordt. En die dimensie zit zeker nu al 88 in het industrieleven ook ingebakken. Ik denk dat je zou kunnen studeren over de grenzen heen. Wanneer een Vlaamse universiteit een aanbod heeft dat minder waardig is aan dat van een Spaanse of een Griekse of een Franse universiteit, dan denk ik dat zo'n Vlaamse student gewoon onmiddellijk naar het buitenland gaat. Misschien nog niet meteen voor de basisvorming, dat is misschien wat moeilijk, maar zeker voor alles wat na de zogenaamde tweede cyclus komt. Denk aan doctoraten, postgraduaten, allerlei vormen van navorming. 1992 is alleen maar de inzet en het zou mooi zijn als we tegen 2000 daar een lichte veralgemening van zouden hebben.
Laten we het over dat laatste hebben, Eddy Bonte. Er zijn natuurlijk uitwisselingsprogramma's met buitenlandse onderwijsinstellingen, maar toch hebben we hier nog een pleiade aan universiteiten. Studenten hoeven niet onder hun kerktoren vandaan te komen om hier te blijven.
Nee, dat is waar. En daarom had ik het ook over wat na de tweede cyclus komt. Omdat je ook, ik denk dat het in het algemeen, dat is in heel Europa zo, een 3%, 4% studenten gaat naar het buitenland tijdens de opleiding. Dat is niet veel, daar wordt veel poeha rondgemaakt.
Maar stijgt dat aantal?
Nee, dat stijgt niet en dat zal ook niet meer stijgen, want men gaat een andere richting uit, maar dit even terzijde. Ik denk dat je ook veel moeilijk meer kan doen dan een paar procenten uitsturen. Dus dat vind ik niet erg. Maar het is wel waar, denk ik, dat je na de tweede cyclus, na je basisopleiding, dat daar mensen gewoon kijken en zeggen, waar kunnen we ons nu specialiseren? Misschien was mijn Grieks voorbeeld een beetje ongelukkig, maar dat gebeurt, denk ik, vrij frequent, dat mensen daar verder geen aandacht meer aan besteden en een internationaal aanbod bekijken en daar naartoe gaan.
Door het onderwijslandschap loopt een gapende breuklijn tussen vrij en officieel onderwijs. Die zal er nog zijn in 2000, voorspelde Eddy Bonte.
Dan ten zesde en de laatste, denk ik dat het typisch Vlaamse zuilensysteem in het onderwijs wel nog zal rechtstaan in het jaar 2000. Omdat die zuilen in feite, ja, dat zijn gecamoufleerde ideologieën en die ideologieën dienen meer als alibi. Hè? Een zuil is, zoals Luc Huysen nu in zijn boekje heeft geschreven, meer een service. Een service die alle domeinen van het sociaal-culturele leven beslaat. Of het nu gaat om verzekeringen, geboortepremies, ofwel het aanbieden van onderwijs of skivakanties in Zwitserland. Dat is de sterkte van een zuil. Mensen gaan af op die zuil die de beste service biedt, punt aan de lijn. Ik denk dus niet dat daar ook maar enige verandering in zal komen.